Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, de podcast, aflevering 13. Hoe is het met jullie?
Hoe is het met jou?
Goed, ik heb er zin in. Ik denk even een beetje een relaxte aflevering. Minder beladen. Ja, ondanks dat we natuurlijk weer nieuwe topics gaan bespreken. Maar laten we starten met de...
quote.
Juist. De quote is, doe de dingen die je blij maken. Ja, toch?
Ja, nou ja, alleen maar toch? Nou ja, nee.
Nou, ik vond, vooral in je twintige jaren best wel belangrijk om lekker de dingen te doen die je blij maken.
Nou, had je niet moment. Met je twintigste dat je... Kom je echt uit je puberteit zo gestrompeld?
Gehavend.
Ja, gehavend. Kom je ineens... Zit je in je twintiger jaren? Wat was voor jou dat je dacht, oh wow, dit heb ik echt achter me gelaten? Of was het gewoon doordenderen en...
Nou, ja, een beetje ook een bepaalde momenten automatisch piloot. En bepaalde momenten wat wel wat meer diepgang krijgende. Maar ja, ik ging op kamers, dus dat was voor mij wel echt
een nieuwe fase,
een grote verandering.
Toen had je al met Omar, toch?
Ja. Toen,
hoe lang had je toen? 18? 18 was je
ook. Ja, 17. Ja, 17. Ja, 17. Ja. Ja. Ja, dus toen waren we al samen. En toen ging ik op kamers in Utrecht. In Overvecht. Ging ik daar wonen.
Dus dat hoe was dat?
Appartementjes. En dan kon ik dan een huisgenoot erbij kiezen. Ja, dat was wel spannend of zo. Want opeens ga je van... Je huis naar je eigen plek. En dan heb je ook wat meer stilte momenten. En dat vond ik wel best wel gek. En ik ging eigenlijk iets sneller misschien dan... dan dat ik zelf wilde uit huis. Of dat ik echt een keuze maakte. Want toen ik 18 was, zat ik op de middelbare school nog. Deed ik de HAVO. En toen was ik klaar met de HAVO. Maar omdat ik trouwens 18 was, kreeg ik een tegemoetkoming in mijn schoolkosten. En normaal kijk je dan naar het salaris van je ouders. Nou, dat was bij mij natuurlijk dan niet aan de orde. Dus ik kreeg best wel een hoge tegemoetkoming. En toen mijn pleegouders, dat ik kostgeld ging betalen. En dat vond ik echt heel vervelend. Het ging me niet zozeer om het geld. Maar het ging me om dat ik dat geld had vanwege dat ik een pleegkind was.
Ja. Precies.
Dus als ik zeg maar hun biologisch kind was geweest, dan had ik dat geld niet gehad. En dan hadden ze het ook niet aan me kunnen vragen. Dat was voor mij echt...
Maar dan had je gewerkt. Want normaal betalen kinderen in die tijd misschien...
Ja, maar ik zat nog op de middelbare school.
Ik kende genoeg op de middelbare school die kostgeld moesten betalen. Alleen maar, mijn broer kreeg het ook. Ik niet, omdat mijn ouders dachten, nou laat haar maar zitten.
Liet ze weer zitten. Die lukt het niet.
Nee joh, mijn ouders wilden ons echt ook een soort... Want ik hoorde jou vertellen over je ouders die al gingen klaarstomen voor de grote boze wereld, om het zo maar te zeggen. Ja. En mijn ouders ook echt geprobeerd. Omdat mijn ouders zijn heel punctueel met dingen. En dan dachten ze, oh, onze kinderen willen we nu... Nu zijn we zo op leeftijd dat we ze gaan leren hoe het leven werkt. Ja, ik had er echt nul interesse in. Maar mijn broer David, ja, die wel. En ik weet nog dat hij uit huis ging en dat mijn ouders zeiden, nou, dan heb je zoveel €1000. Of gulden, weet ik wat het in die tijd was. En dan zei ik, wat? Waarom heb ik dat niet? Oh, dus ja, hij heeft er elke maand geld voor opzij gelegd. Niet wetende dat het gewoon zijn eigen spaarpot werd.
Ja,
weet je wel? En dan was het van, kijk eens David, je hebt gewoon geleerd om elke maand geld opzij te zetten. Voor vaste lasten die je straks ook gaat krijgen in je, met je eigen huis en je eigen gezin, weet je wel? Dat was echt om hem te leren.
Te leren, ja.
Maar dat was gewoon zijn eigen spaarpot te spekken.
Ja, dat zo, kijk, zo zou ik het dan ook wel doen. Kijk, ik vind het ook wel op het moment dat je kind nog thuis woont en is 18 plus en heeft fulltime baan, dan vind ik het een ander verhaal. Want dan moet je inderdaad, vind ik echt leren van ook voor later als je zelf een huis hebt en of als je een auto wil. Ik vond dat je weet van oké, mijn salaris is niet volledig te besteden. Je hebt vaste lasten. Dus dat financiële aspect, dat begreep ik wel. Maar ik had niet het idee, maar ja, ik zou het kunnen vragen dat het was...
Goeie.
Om voor mij om opzij te zetten. Want volgens mij was het ook wel nodig. Maar het raakte mij gewoon heel erg. Dat Want het, ja, het was wel...
Voelde je voor jou als een soort van steek? Ik ben een pleegkind, ik krijg dat geld, dan moet ik het ook nog eens gaan afstaan. Dat idee?
Ja, en nou ja, meer gewoon de wetenschap dat als... Dat, dat als ik een biologisch kind was geweest, dan had ik dat niet gekregen, niet zoveel. En dan had ik dat dus ook niet kunnen afstaan.
Ja.
Dus dat vond ik wel lastig, ja.
Maar ik weet niet, David, die zat nog op school, maar die kreeg gewoon zakgeld. En een beetje bijbeunen, gewoon een beetje werken, bijbaantje.
Mm-hmm.
En dan was het en zakgeld van ouders en dan moest hij toch iets afdragen.
Ja. Nou, ik werkte wel ook als bijbaan, want ik zat natuurlijk nog op de middelbare school, ja. Dus dat was ook geen vetpot of zo. En ik wilde wel op kamers, alleen wist nog niet wanneer of zo. Maar dat kwam toen een beetje in een stroomversnelling, weet je, omdat ik dacht van ja, als ik toch moet betalen, hier kost geld ook. Dacht ik, ja, dan, ja. Dan ga ik wel op kamers of zo. Toen ben ik eerst nog bij mijn vriend gaan wonen, bij hem en zijn vader.
Oh ja?
Ja, 3 maanden of zo.
Ja.
En toen vond ik op een gegeven moment de kamer. En dan ben ik daar gaan wonen. Dat was gewoon prima. Ja.
Voelde jij je bevrijd? Of voelde jij je eenzaam misschien? Omdat je dan echt weg was van het gezin. En was je vriend heel vaak bij je? Of was je heel veel alleen?
Ja, nee, mijn vriend was wel heel vaak bij mij. Maar ik had ook echt wel inderdaad van die momenten dat ik dacht... Oh ja, wat moet ik nu doen? Of zo. Ging ook wel mijn pleegmoeder bellen. Of als ik geen geld had. Of zeg maar nog een tientje over had of zo. Weet je wel. Dan ik wilde broodbeleg halen of zo. Dan kon ik wel altijd bellen. Dan maakte zij het wel over en zo.
Dat is toch hartstikke lief?
Ja, mijn pleeghuis waren er echt wel voor mij. Ook na mijn 18e.
Ja.
En ze hebben ook geholpen met... mijn kamer inrichten. En dat was altijd wel heel erg fijn. Ik had wel een fundament daarin. Het was niet zo van met 18. Oh, we zwaaien af. Dag. En leuk als je nog een keer een kaartje stuurt. Dus dat was wel dieper. En jij? Hoe had jij dat? Jij op...
20, rond de 20ste? Ja, ik ik zat in Utrecht op school trouwens. Dat is grappig. Ik zou daar ook op kamers gaan wonen. Maar ik dacht, nee. Dus toen woonde ik nog in Brabant. Ik ging met de bus van Brabant naar Utrecht elke dag.
Dat is best een eind.
Ja, dat is best een eind. Dus ik dacht wel, ja, ik wil op kamers gaan. Maar uiteindelijk, ja, dat had ik dan ook niet helemaal... Ja, ik vond het thuis gewoon heel fijn. En had ik ook niet helemaal zin in. En ook, ik dacht, hoe ga ik dat dan doen? En ik had ook een vriendje. En ja, nee, had ik geen zin in. Oh, net had ik nog een ander vriendje. Maar toen ik...
Wacht even, 2 vriendjes?
Ja, nee, sorry. Die gingen wel inderdaad. Van de een op de andere dag had ik weer een andere. Dat is heel erg. En daar ben ik 6 jaar bij gebleven. Maar die andere, oh ja, dat kan ik me nog zo... Alles wat rond mijn 16e en zo is gebeurd, dat weet ik echt in flarders. Maar alles vanaf, denk 20, dat ben ik zoveel beter gaan onthouden. Het lijkt wel alsof ik dan... Ik weet niet hoe dat is voor anderen in de puberteit. Maar als je echt in je puberteit zit, dat gaat als een film aan je voorbij. En als je dan op een bepaalde leeftijd bent, dan maak je alles zoveel bewuster mee. Is misschien ook ontwikkeling, ik weet het niet hoor. Maar ik maakte alles veel bewuster mee. En ik had toen een ander vriendje. Echt wel een vast vriendje. Ik was gestopt met school. Ik had het een paar jaar gedaan. Toen dacht ik, nou, ik ga weer naar een andere school. Maar toen ben ik ineens gaan werken. Wat echt een school aan zich was. Want daar zaten allemaal dezelfde leeftijdsgenoten. Dat was op een klantenservice. Dat was echt superleuk. Echt heel erg leuk. Dat was eigenlijk mijn bijbaan.
Ik heb ook gewerkt op een klantenservice in Utrecht.
Nee, ja. Ja, dat was in Breda.
Dat was in Breda. Oh.
En het waren allemaal dezelfde leeftijden. Het was net alsof je naar school ging elke dag. En ja, het werd ook goed betaald. En het was hartstikke gezellig. Je maakte daar nieuwe vrienden. En daar heb ik dus mijn toenmalige leuke exen ontmoet. En ja, wat was de vraag ook weer? Hoe dat bij mij ging? Ja, nou ja, ik woonde dus niet op kamers. Ik ben al tot mijn 21 of 22 bij mijn ouders blijven wonen. Want tot mijn 22ste kocht ik mijn eerste huis. Dus ik ben helaas niet op kamers gegaan. Maar
met je vriend toen?
Ja,
samen.
Ja, die woonde bij ons op kamers. Nee. Nee, serieus. Hij woonde in Breda samen met een vriend. Daar was ik dus altijd. En op een gegeven moment gingen zij niet heel goed meer. Toen heeft hij een half jaar bij ons gewoond, mijn ex. En ja, dat ging hartstikke goed. Het was hartstikke gezellig. En met mijn ouders kon ik ook veel beter. Want die puberteit was hel. Voor mij, maar ook voor mijn ouders. En toen kreeg ik een vriendje. En toen ineens vielen alle puzzelstukjes zo in elkaar. En voor mijn gevoel was het ook van... Hey, nu hoor ik erbij. Ik doe ook een keer wat echt volwassen. En ja, nu ben ik ook echt een gezinnetje, weet je wel, we hadden nog geen kinderen, maar gewoon echt dat je ergens naartoe aan het werken bent. Ik had heel erg het gevoel dat dat de weg was. Want dat is wat mijn ouders heel erg graag voor mij wilden. En zij wilden dat ik gelukkig werd. En zij dachten, nu heeft ze een vriend. Nu komt huisje, pompje, beestje. Zijn wij gelukkig? Want hè, dan hebben we haar goed afgeleverd. Dan hebben we, nou ja, voldaan aan wat haar moeder voor de wilde. Een gelukkig, veilig leven.
Ja, denk je dat ze dat voelde? Dat ze een bepaalde soort van... Ja, nou, druk is misschien een groot woord, maar dat ze een soort verplichting misschien wel zelfs voelde naar richting jouw moeder. Zo van, oké, nu moeten wij wel goed zorgen voor haar en zorgen dat zij wel echt dat veilige leven heeft. En,
ja,
en
dat ze... was echt.
Ja?
Ja, dat hebben ze wel eens gezegd. Ja, we hebben je moeder beloofd, moeder nog nooit gezien, maar dat zal dan, weet je wel, hoe zeggen dat? Gewoon met energie, dat ze dan zei, ja, we hebben je moeder echt beloofd dat we... goed voor je zouden zorgen en dat we je een goed leven zouden geven. Dus als mijn ouders zagen dat dat niet goed ging, omdat ik totaal uit de pas liep, dan voelden zij zich schuldig tegenover mijn moeder. Ja, dat is natuurlijk, vind ik, ergens is dat heel lief, maar echt totale onzin, want die keus maak ik zelf en jij bent er wel als ouders om te ondersteunen.
Ja.
In de puberteit heb ik het over. En eigenlijk ook op latere leeftijd, vind ik, omdat... Ik heb, dat komen we later nog wel op, maar...
En ouders zijn natuurlijk ook maar mensen.
Ja, sowieso, die doen het beste. Ze doen het beste voor hun
kinderen.
Een
kind. Ja,
en nou ja, iedereen maakt fouten.
Over het algemeen natuurlijk.
Ja.
Voor iedereen, maar...
Iedereen doet het uit zijn of haar kunnen. Maar toen ging ik dus samenwonen. En toen dacht ik, oh leuk. Mijn eigen huisje was er super trots op. Maar met kerst ging mijn moeder bellen. Hoe laat moet ik thuis zijn voor het ontbijt? Zijn moeder, hoezo? Je woont toch samen? Dat doe je nu toch lekker met hem? Ik snap er helemaal niks van. Maar even serieus, ik snap het. Voor mij was dat op kamers gaan.
Echt?
Ja, nee, even serieus.
Oh, je ging gewoon, je had dus ook niet zelf een idee bij van... een wens of zo van, nou, met kerst neem ik die tradities mee die we thuis hadden of niet. En laten we dit gaan doen of dat gaan doen. Dat had je niet. Je was gewoon zo van, oh, dan ga je naar je ouders.
Ja, je gaat ja. Ik dacht, ik was ook heel veel bij ze. En ik had ook twee katten ineens. Die nam ik ook mee naar, of eentje nam ik altijd wel mee naar mijn ouders. Maar ineens, weet je wat het is? Ineens kon ik heel goed met mijn ouders. Juist doordat ik een vriend had, denk ik ook. Want je ouders zien ineens een heel andere persoon dan de puberteit. En die waren helemaal gelukkig. En ineens kon ik daardoor ook veel beter met mijn ouders. Zo fijn. Dan ga je ineens uit huis. Mijn ouders zeiden namelijk dit. Ja, superleuk dat... ik ga niet mijn ex-naam noemen. Maar ik weet niet, ik heb het niet aan hem gevraagd. Maar is het niet leuk om met hem samen te gaan wonen en een huis te kopen? Want ik had op dat moment wel een vast inkomen. En toen dacht ik, en hij ook.
Dus was ook wel sturend dan.
Het is zeker sturend. Maar als je dacht, het wordt tijd, je bent 22. Je hebt nog nooit de kamers gewoond.
Ja, maar dan ontneem je misschien ergens ook de ruimte van om goed na te kunnen denken bij jezelf wat jij dan wil. Ik wil dat trouwens wel echt zeggen, want dat kan ik echt enorm waarderen aan mijn pleegouders. Die hebben mij nooit gestuurd. Ik heb wel ook gezegd in een eerdere aflevering dat ik het soms wel lastig vond dat ze mij wel heel erg veel zelfstandig lieten doen. Ik had soms wel iets meer... Ja, dat gevoel van steun, fundamenten willen hebben. Maar ze hebben nooit gezegd tegen mij van... misschien moet je een huis gaan kopen of ga studeren. Of ook maar iets laten blijken van... we vinden het belangrijk dat je dit of zo doet. Zeg maar daar heel erg vrij in gelaten.
Ja.
En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel... Ik heb niet altijd de juiste keuze gemaakt daardoor. Ook niet of zo hoor. Maar ik heb het wel... zelf de keuzes op heel veel vlakken kunnen maken.
Ja, die zelf keuzes maken kwam bij mij veel later. Ik heb me best wel laten... Ik denk dat ik het ook... Ja, ik heb het gewoon ook... Later dacht ik, dat wil ik helemaal niet. Maar daar kom ik later op. Ik heb het gewoon zo laten gebeuren, omdat ik dacht, zo hoort het of zo.
Maar denk je dat dat dan anders is voor... Denk je dat het te maken heeft omdat je geadopteerd bent? Dat je dan... Dat je veel meer dacht van, oh, dit is het plaatje. Ze verwachten dit van mij? Of denk je dat het gewoon naar je karakter lag? Of gewoon van...
Nou, een beetje dat. Mijn ouders dachten, ze zijn echt overbeschermend. Dus zij denken dat je het niet kan. Ze willen altijd alles uit handen nemen. Want ze gingen ons ook ophalen als we naar de tandarts gingen. Want mijn moeder vond het vreselijk als we te laat kwamen bij de tandarts. Dat we niet zelf van school naar de tandarts gingen fietsen. Want ja, Oh, wee, als, ja, mijn moeder wist dat ik dan onderweg iemand tegenkwam en dan gewoon een hele afspraak zou vergeten, bij wijze van spreken. Dus ik dacht, nou, dan gaan we er halen en dan brengen we daarna weer terug. Of je was gewoon vrij, weet je wel. Nou, dat soort dingen. Dus wij hebben ook nooit echt geleerd, althans, zijn we elk kind wel anders opgevoed. Maar ik heb voor mijn gevoel nooit geleerd om fouten te maken als kind. Die heb ik ook zeker wel gemaakt, maar mijn ouders losten het altijd op. En ik was ook, stond er ook niet open voor om te luisteren naar hoe het anders kon. Ja, en daar ben je ook puber voor, hè? Dus mijn ouders hebben gedacht, oké, weet je wat, we houden ons mond. We lossen alles achter haar rug op. En dan zonder eigenlijk met mij het echt te bespreken. Want ze dachten, ze hebben het een paar keer geprobeerd, werkt niet bij haar. Dus we houden ons mond wel. Ja, nou ja, dan ga je het ook nooit leren. Dus ook toen ik uiteindelijk ervoor koos om weg te gaan bij mijn ex, na 5, 6 jaar, en ik naar Amsterdam vertrok, ja, ik had een koophuis, maar mijn ouders hebben dat opgelost met hem. En later heb ik nog tegen mijn ex gezegd, hè, waarom heb je er mij daar niet in bij betrokken? Ja, we hebben je allemaal gelaten, kon je lekker je ding doen in Amsterdam. Ja, zo was het. En dat vond ik helemaal niet leuk, want weer op een latere periode in mijn leven, wist ik nog steeds niet hoe dingen werkten, weet je wel?
Ja, ja, dat heeft dan weer ook wel.
Want dan laten ze, hè, dan werd ik een soort van losgelaten van, ja, maar nu ben je 27, nu moet je wel begrijpen. Nee, ik begrijp het helemaal niet. Want ik heb het helemaal nooit echt meegekregen.
Ja, je hebt me niet laten vallen en dan zelf weer laten opstaan.
Ja, zo, ja, ja, precies. Dus dat was, ja, dat is wel, ja, wat is dit voor een.
Ik zat nog wel te denken wat je zei van met het bewustzijn en dat, ja, dat het beter was. Of dat je zeg maar wat bewuster leeft in de jaren 20 en dat je relatie ook beter was met je ouders.
Ja.
Ik denk dat dat ook voor veel kinderen geldt. In ieder geval voor mij was het dan ook zo. Omdat je gewoon afstand hebt van je ouders. Want letterlijk afstand en figuurlijk. Ja, dus je woont gewoon niet meer in huis. En dan worden de momenten die je met elkaar hebt ook intensiever en dankbaarder. Dus ik weet wel dat mijn pleegmoeder het echt wel fijn vond dit weekend. Ik had nog een bijbaan in Zeist. Dan sliep ik bij mijn pleegouders. En dan was ze heel blij dat ze nog even mijn was kon doen. Ja, dus ja, ja, dat ja, voelde
ja,
ik wel.
Ja.
Is dat, ja.
Ja, dat hadden mijn ouders ook. Of dat ze dan in de supermarkt liepen en dachten, oh ja, dit voor Jasmijn meenemen. Oh nee, ze woont niet meer bij ons. Ja, dan worden ineens die dingen die vanzelfsprekend waren, worden ineens bijzonder.
Ja.
Ja, ja, afstand is soms echt het allerbeste.
Allerbeste. En ik ging ook, ik moet zeggen, voor mij wel. Het typerend was, denk ik, ook als pleegkind, ik ging meer nadenken over mijn biologische ouders. Ook omdat je zit niet meer in dat, eigenlijk in dat loyaliteitsconflict. En ja, je gaat natuurlijk nog meer je eigen identiteit ontdekken. En je denkt, nou, over je verdere leven. En ik moet zeggen dat ik wel echt super veel respect heb voor mijn biologische moeder. Dat zij ook mijn pleegouders kon bedanken voordat zij voor ons zorgden. En dat ze die zorg hadden opgenomen. En toen dacht ik, ja, dan ben je wel echt sterk als je dat kan doen. Want het was natuurlijk super heftig voor haar.
Ja, zonder ego dus.
Zonder ego, maar ze heeft ook echt wel gestreden voor ons. Mijn pleegouders zijn meerdere malen naar de rechtbank moesten ze. Toen wij in de beginjaren uit huis waren geplaatst en daar woonden. En op een gegeven moment vond Bureau Jeugdzorg het wel sloes. Omdat, ja, er zat niet echt een toekomstperspectief in. En toen hebben ze op een gegeven moment hebben ze die OTS, die onder toezichtstelling, hebben ze gezet naar een definitieve, zeg maar, gezagsontneming. Dus dat Bureau Jeugdzorg gezag kreeg. En we woonden inmiddels al best wel jarenlang daar. Maar ik vond in ieder geval, dat soort dingen die ik me echt wel begon te beseffen in de 20 jaar. Dat ik dacht van, ja, dat mijn biologische moeder wel echt een krachtig persoon was. En ook, wat ik al eerder zei, dat liefde, dat dat wel echt super belangrijk is. En dat liet ze dus ook zien door wel voor ons te strijden. Het was onmacht, wat ik al eerder zei, maar ze wilde wel. En dat zie je daarin terug. En ik weet wel dat mijn oude voogd dus zei van, ja, dat hij dat dus vervelend vond, logischerwijs vanuit zijn werk. Want hij moest de hele tijd naar de rechtbank toe.
Maar hoe vaak moesten jullie naar de rechtbank?
Maar, nee, ik niet. Maar mijn pleegouders waren natuurlijk jonge kinderen. Mijn broer op een gegeven moment wel, omdat hij 12 was. Dat was wel heel heftig voor hem. Want vanaf je 12e heb je zelf ook een soort van C in waar je mag je aangeven. Niet dat de rechter daar per se iets mee doet, maar waar je eventueel zou willen wonen.
Mm-hmm.
Wel heel jong vind ik dat hoor, om te vragen aan een kind van 12. Maar het enige wat ik kon denken was zo toen die voogd dat zei, dacht van ja, maar voor mij is dit heel waardevol. Want dat geeft ook weer haar liefde aan. Het was niet van ik heb kinderen gemaakt en ik wil er niet voor zorgen.
Ja, mooi.
Dus dat, ja. Oh, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering.
Ja, zal ik een kaartje trekken?
Ja, doe dat. De intentie voor deze week.
Oh.
Jij trekt gewoon alle kaarten eruit.
Ik vraag me af, hè, want het zijn altijd dezelfde kaarten. Dat we niet een keer een dubbele pakken, of maakt het niet uit?
Ja, zo kunnen. Maar dat weet...
Oh, deze weet ik uit mijn hoofd.
Dat weten we dan misschien niet meer. Ja, of een oplettende luisteraar die zegt dan, ja, een aflevering die en die.
Ja, nee.
Dan denken wij zo, hè?
Oh, deze dan maar. Ik pak gewoon die als eerste nu komt. Vandaag cancel of zeg ik nee tegen een afspraak waar ik enorm tegenop zie?
Ja, volgens mij hebben we die niet eerder gehad.
Wat zijn we weer?
Ja, nou, ik vind dat wel een beetje een dubbele. Ik vind het, ja, het is goed. Je moet dingen doen waar je blij van wordt. Maar soms moet je ook even door de zure appel heen bijten. Dus het ligt aan welke afspraak. Denk er goed over na.
Hey, dat is een goeie. Denk er goed over na. Nou, dankjewel weer voor het luisteren en het kijken. Tot de volgende. En vergeet niet te liken, abonneren, et cetera, et cetera.
Ja, en ook, weet je, heb je geluisterd? Ja. Beoordeel onze podcast via Spotify.
Maar je mag ook, als je belieft, vertel ons ook echt kritische dingen. Vraag ons kritische dingen, maar vertel ook wat je ervan vindt. Want wij zijn hier ook nog steeds aan het leren. En dit is de eerste keer dat we podcast maken. Dus ja, we kunnen met alle kritiek kunnen we wat, hoor.
Zeker weten.
Oké.
Tot de volgende.
Doei.